Dit land is helemaal gek.
Dit is zo'n corrupte gemeente.
Tot op het bot.
We zijn boos, cynisch, wantrouwend. Nederland verandert. We onderzoeken de rol van angst in onze omgang met elkaar, in de politiek, in de geschiedenis. Seizoen 2 van de podcast Polder in de Fik. Waarom we zo bang zijn. Abonneer je nu in je podcast-app.
We weten in Italië dat politiek heel lang niet functioneert. Dat mensen heel
de grootste
erg...
partij is de, stem, of is de partij waar niet op gestemd wordt. Om even te zeggen, de meeste Italianen, dat is de grootste...
Ook heel veel familieleden die niet meer stemmen. Taart. Moet je voorstellen, die gewoon al 10 jaar, sommige 15, niet meer naar de stembus gaan.
Dat vind ik echt intens treurig. We hadden het er op de app
vreselijk.
Over.
Vreselijk.
Welkom bij aflevering 129 van de Italië-podcast.
Ik ben Donatello Piras.
En ik ben Evelien Redmeijer. En in deze aflevering bespreken we de nieuwe ster op links. Uitgebreid gaan we daarbij stilstaan.
Yep.
Maar eerst, Don, denk ik dat heel veel mensen zich afvragen hoe het met jou gaat. Hoe je erbij zit.
Ja, nee, goed. Relatief oké. Ja, we weten natuurlijk allemaal, we zijn er een weekje uit geweest.
Ja.
Daar zijn we eerlijk over geweest.
Ja.
Jij hebt daar een berichtje op onze stream gezet met de reden. Dat komt omdat mijn vader is overleden, helaas. En dat betekent dat ik ook vorige week een weekje met het gezin in Italië was. Dat is toch wel raar. En uiteindelijk moet je ook wel weer beginnen. Dus deze week is alles weer begonnen. Inclusief de Italië-podcast. Daar ben ik ook heel blij mee. Maar het is toch wel raar, hoor.
Ja, dat snap ik.
Ja, en jij was, mogen we ook wel zeggen, bij de uitvaart. Bij de begrafenis.
Zeker. Was een ontzettend mooie dienst. Het is een soort klein Italië in Nederland.
Mooie
dienst. Er werd mooi gezongen. Er is in het Italiaans gesproken.
Ja.
In het Nederlands gesproken. Ik vond dat jij een heel mooi verhaal had. Gewoon over het levensloop van jouw vader.
Ja.
En het was ook zo'n grijze, grauwe dag. Wat dat ook wel weer iets
Hollands
moois
grijs.
Hollands geeft. Of zoiets, begrijp je?
Ja,
het was allemaal wat vertraagd of zo.
Het was een beetje een... Echt zo'n dag voor een begrafenis, zou ik bijna willen zeggen, in Nederland. Het is ook wel weer heel contrasterend zijn geweest als het een prachtige dag was.
Ja, nee, dat was het niet.
Die komen wel weer.
Er was ook een mooi verhaal van iemand van de Italiaanse vereniging. Of volgens mij zelfs de Sardijnse.
Ja, dat was de ik weet niet eens meer of nog steeds de maar het was in ieder geval de toenmalige, misschien zelfs de huidige voorzitter van die federatie van Sardijnse verenigingen.
Mm-hmm.
Om het heel kort uit te leggen, in die jaren 80, 90 en ook wel 70 waren er allerlei florerende Sardijnse verenigingen. Dus verenigingen van geëmigreerde mensen uit Sardinië, een stuk of 6 in heel Nederland, in Sittard, in Maastricht, in Den Haag, in Rotterdam, in Groningen, in Enschede. En daar was zelfs een koepel van. En die gingen dan internationale congressen en zo doen. En die voorzitter daarvan, dat was Mario Akos, en die sprak, dat was ook voor mij overigens een verrassing.
Ja, want Italianen spreken niet zoveel begrafenissen. Dat zijn vaak niet hele persoonlijke diensten. Nee. Dat is echt een mis. Dat is echt een dienst.
En dit was wel degelijk een katholieke mis, want dat was wat mijn vader uiteindelijk had gewild. En hij wilde ook een begrafenis. Maar ik heb natuurlijk er wel voor gekozen. Want jongens, we gaan wel praten. Ik ga wel iets zeggen.
Het is af en toe wat onpersoonlijk in Italië. Tenminste, dat vind ik bij huwelijken en begrafenissen wel eens. Nou, aan de andere kant kun je zeggen, maar dat is nou helemaal wat katholiek is. Je doet dat in overstaan van God. Maar er komen niet echt persoonlijke verhalen.
Terwijl dat wel kan, maar dat ligt natuurlijk aan de familie. Ja. Dus heel veel familieleden kiezen ervoor om het niet te doen.
Ja.
Omdat ze het niet willen, niet trekken. Niet. En ik kan me dat ook wel voorstellen. Ik bedoel, mijn moeder had het in die omstandigheden ook helemaal niet.
Vond je het zwaar om dat verhaal te vertellen?
Ik vond het zwaar om het op te schrijven.
Mm-hmm.
Dat, ik denk dat zwaarder was om het allemaal bij elkaar te verzinnen. En ik heb ook aan de foto's uitgezocht. En dat is uiteindelijk tot een compilatie. Dat was behoorlijk zwaar. Want de keren dat je dan iedere keer weer denkt, dit was de laatste keer, dat was de laatste keer. En dat je dan weer vol schiet, was best wel vaak. Het uiteindelijk vertellen.
Ja.
Lukte wonder boven wonder wel.
Ik vond dat verbluffend goed. Kijk, natuurlijk, dat is jouw werk. Dus dat kan je. Maar dat jij ook op zo'n moment nog zo'n verhaal kan vertellen op die manier. Dat vond ik toch wel ergens ook wel verbazingwekkend. Natuurlijk, het was ook duidelijk dat je het zwaar had. Maar
mijn grootste angst was dat ik dat niet kon, dat ik het verhaal niet kon vertellen. En ik wilde heel graag het verhaal van mijn vader nog één keer vertellen. En natuurlijk niet volledig, maar in ieder geval aan de hand van een paar van mijn highlights en herinneringen van, ja, van laten we zeggen, zijn geboorte, de emigratie en alles wat zeg maar daarna kwam. En ik was bang dat het niet lukte, omdat je dan overmand zou worden door emotie. Ja. Wat niet zo heel gek is op een begrafenis. Maar ik was wel blij dat dat niet lukte. Want ik dacht, ja, dan kan ik in ieder geval dat verhaal nog een keer vertellen. En dat is gelukkig gelukt. En ik denk dat dat deels kwam door de wilskracht van, ik moet verdorie dat verhaal vertellen. Ja, en misschien dat het dan toch nog meespeelt, dat als je dan toch dit als baan hebt.
Ja, dat je dat toch ergens op kunt terugvallen.
Precies, een soort automatische piloot van, we kunnen dan toch, bedoel, als ik dan toch word betaald om te praten in mijn leven.
Ja.
Laat het dan op zo'n moeilijk moment ook maar lukken.
Dit is natuurlijk een medium waar je vooral de stem hoort. Of eigenlijk alleen hoor je de stem, je ziet ons niet.
Nee.
Maar die stem, je bent, ik denk dat wel mensen zich afvragen.
Ja, what's the voice?
Wat gebeurt daar?
Met mijn stem bedoel je? Ja, ik ben wat schor. En
ja,
dat
maar je voelt je wel fysiek enigszins.
Ja, ik heb geen corona, er is getest.
Maar ja, er zijn hier eerder virussen heen en weer gegaan binnen de podcast. Ja. Overigens van mijn kant naar jouw kant, waarmee ik jou hele jonge gezin lam heb gelegd.
Voor dat was amidst a pandemic crisis. Nee, maar dus er is getest. Ik kom ook van 2 dagen Woudschoten heb ik gedaan. Jouw bekende advocatenklas. Dus alleen ik ben wat schor. En dat komt denk ik deels door vermoeidheid, maar deels ook door de wintersport. Waar we dus in Italië zijn geweest met het hele gezin. Waar mijn dochter een fantastische eerste plaats behaalde bij de skirennen aan het einde. Naar haar tweede skilesje ooit. Dus dat heeft ook nog wel wat blije momenten gemaakt. Mijn lieve moeder stond erop dat we toch gingen.
Ja,
dat wilde niet.
Ja.
Want dat was toch raar. Want twee dagen daarna zijn we weg. Maar ze stond daarop dat we dat deden. Want die wintersport stond, dat hebben we gedaan. En het was ook wel mooi om met hele close friends en
die,
met ons
gezin. Die close friends, gewoon, want jouw vrienden droegen de kist.
Ja, dat was heel speciaal. Ik heb geen broers en zussen, zoals je weet. De neven en de nichten die zijn in Italië. Mijn vader en ouders hebben ervoor gekozen om de begrafenis hier in Nederland te laten plaatsvinden. En dus kozen wij ervoor om, nou, je kunt 2 dingen doen. Dat wist ik ook niet, maar je wordt zo wijs ineens ook in de wereld der uitvaartevenementen.
Ja.
Je kunt ook gewoon 6 klanten kiezen die gewoon dat doen.
Ja.
Of je kan dat een soort combi doen. Nou, dat laatste hebben wij gedaan. En ik heb dat dus zeg maar met mijn close friends gedaan.
Ja.
Zeg maar, ja, één was er helaas niet bij. Die was toen op wintersport met het gezin. En die baalde daarvan, maar dat kon niet. Maar die anderen waren er wel. En die waren zelf vereerd gelukkig. En ik was heel blij dat we dat op die manier konden doen.
Dat was ook mooi. Dat gaf een mooi beeld. En
ik had wat muziek gedraaid. En mijn vader, dat had ik hem nog wel gevraagd. Van goh, wat wil je dan? En toen zei hij, nou, ik vind Nessun Dorma wel mooi. Van Luciano Pavarotti. En ja, dat was ook het moment.
Prachtig.
Dat we naar buiten gingen. Met Alalba Vincero. En dat in alle triestheid. Alalba Vincero is dan toch nog.
Bij de zonsopgang zal ik overwinnen.
Heeft toch nog iets.
Van hoop, van door, van ja,
precies,
overkomen.
Van, als we dan toch bij dat kapelletje waar we waren. We kwamen binnen bij de A van Alfa en we gingen er doorheen bij Omega en dan naar buiten.
Ja, nou, de lezerspost en de reactie op Instagram waren hartverwarmend.
Ja, ik wil dat wil ik goed dat je dat nog eventjes zegt. Want ja, het is natuurlijk aan de ene kant heel persoonlijk, maar aan de andere kant, als je zo'n persoonlijke podcast maakt zoals wij doen,
dan ontkom je daar niet aan.
Nee, ga je er een weekje tussenuit. En dan weten de mensen ook, hij heeft ook een keer een klein rolletje gespeeld inderdaad in de podcast nummer 80. Door ons ook, door jou ook op een hele mooie manier aangekondigd. En heel veel lezers die erop richten. Ik ga dat natuurlijk nu niet voordragen, want dat zijn ook hele persoonlijke berichten. Het zou een beetje raar zijn omdat.
Ja, maar ik vond het wel heel
maar ik wil die mensen allemaal, ook hele korte berichten op Instagram, wat langere berichten op Instagram, in de private mail, ook gewoon in de mail via italiapodcast@gmail.com. Uitgebreide berichten, echt roerende berichten, waar ik ook wederom weer emotioneel door geraakt werd. Omdat je toch al redelijk labiel bent na zo'n verjaardag. Maar ook echt omdat mensen daar gewoon de tijd voor namen om hele, hele, hele aardige berichten te schrijven. Wij verbazen ons vaker over persoonlijke berichten. Ja, ik denk dat... Ik kan alleen maar zeggen dat ik me zeer blessed voel met zoveel lieve luisteraars. Ja. Die ook in dit soort tijden, die helaas bij het leven horen.
Maar weet dat jij bij een absoluut fundament bent natuurlijk van deze podcast. Ik kwam daar net ook werken achter toen ik hier naar binnen wilde zonder pas. Die is verlopen of ik weet het niet, maar ik moest weer iets regelen.
Oh.
Dus toen kreeg ik ook een discussie met de bewaker. Die zei, ja, maar hoe weet ik nu dat u hier nog wel werkt? Ik zei, ja, ik werk hier niet, maar ik maak de Italië-podcast. Dat kunt u googlen. Zei die... Kijk je me zo aan? Die Italië-podcast met wie? Dus ik dacht, nou ja, ik wilde eigenlijk zeggen... met Donatello Piras. Oké, dan is het goed. Dacht ik, nou ja, goed, fijn.
De code word.
Ja, de code word.
Nou,
ja.
Wist
ik ook weer even mijn plek.
Hoe weet ik dat ik hier nog... Zijn die
ik
dat
heb
dat
geen
hier
idee.
Nog
ik moest heel erg... Ja, nee, maar ja. Ik zit hier gelukkig. En ik ben heel blij dat jij er ook weer zit. Voordat we naar het hoofdonderwerp gaan... eerst even aandacht voor een speciale Italië-podcast-opname... Niet voor iedereen toegankelijk, maar alleen voor studenten.
Oh, wat
20
leuk.
Maart. Ja. Voor maximaal 40 studenten zal er plek zijn in Utrecht. Om 3:15 in zaal Drift 25003. Als je daarbij wil zijn, je studeert. Je hebt een link met Italië. Zou ik toch wel leuk vinden. We gaan het hebben over hoe de studie Italiaans in Nederland wordt ervaren.
Je hoeft dus niet de studie Italiaanse taal- en cultuurstudies te... Je mag ook gewoon politicologie doen.
Ja, of een
internationale betrekkingen.
Ja, mag allemaal.
Denken. Ja. Maar ik heb er wel interesse voor.
Mag.
Ik zit toch op de UU.
Ja.
Dan mag je daarheen.
Ja,
is dat zo?
Als je vanuit Groningen wil komen, mag dat ook.
Echt waar?
Nee, maar als je maar studeert.
Dus ik bedoel, mensen die in Leiden iets met Italiaans doen, die mogen ook kopen?
Ja,
of wordt
mensen
het dan echt...
die misschien denken over een minor Italiaans, mag ook.
Maar kijk, moet je je ergens opgeven of gaan wij nu die arme studenten van de...
Nou, geef maar even een Italië-podcast@gmail.com mailtje of via Instagram.
Ja.
Dan schuif ik het wel weer door. Er zal na afloop ook een Q&A zijn met ons... Reserveren hoeft niet. Ja, ik ben dadelijk bang dat daar een soort stampede van studenten uit... Nou ja, dat zou ook wel weer meevallen. Maar ik heb er wel heel veel zin in.
Of dat er maar 3 zitten.
En de verschillen tussen het studeren in Italië en Nederland. Italiaanse studentensteden.
Maar het gaat van de studievereniging volgens mij.
Ja, klopt.
Van de studenten Italiaans, om het even zo te zeggen. Nee, dat zijn allemaal Nederlandse...
De oudste studie Italiaans zit in Utrecht.
De oudste studie?
Ja.
Oh, dat wist ik niet. Kijk, dat hebben we alweer.
En dat is wel helaas een afnemend, zoals alle talen... zijn steeds minder populair om te studeren.
Ja, daar gaan we wat aan doen.
Daar gaan we wat aan doen.
Daar gaan we wat aan doen.
Op 20 maart.
Blatante schande dat zo is.
Blatante schande. En ik ben ook wel benieuwd om verhalen te horen... van heel veel hebben Italiaans gestudeerd, ook in Italië. Dus die hebben dan een half jaar met bijvoorbeeld het Erasmus-project... zijn ze naar Bologna gegaan... naar Florence gaan. Dus we gaan het een beetje hebben over
dat
de Italiaanse...
Dat ik ooit heb gedaan.
Ja, Italiaanse studententijd en vergeleken met de Nederlandse studententijd. Wat leer je nou met zijn studie Italiaans?
Wat heb jij Erasmus gedaan?
Nee, ik heb geen idee, maar ik heb wel een jaar aan de Italiaanse universiteit gestudeerd.
Ja.
Dus voordat ik... Maar geen exchange.
Nee, dat heb ik ook niet gedaan. Ik had me ooit opgegeven.
Dus wat zeiden ze doen?
Nou, nee. Ik stond ingeschreven aan de Viadrina Universiteit in Frankfurt aan den Oder. Dat ligt ongeveer aan de Poolse grens. Toen werd ik gevraagd voor de studentenvereniging bestuur.
Ja.
En toen heb ik me weer uit laten schrijven. Dus ik heb dat hele Erasmus nooit gedaan.
Nou ja.
Ja. En achteraf
maar waarom wilde jij naar de grens met Polen? In plaats van naar een of ander spannend Bolognese avontuur?
Omdat ik dacht, ja, Italiaans ken ik al.
Och,
ik
mijn
wil
hemel.
Een ander land.
Ja, wat is dat nou?
Ik möchte gerne naar Duitsland.
Nou ja, goed. Ja. Maar 20 maart dus. Uiteraard komt hij in alle podcast-apps. Maar als je erbij wil zijn...
Dus je kunt erbij zijn. En dat moet je even opgeven.
Ja.
En wij zijn er sowieso. En ik kijk er naar uit.
Ik ken er ook naar uit.
Fantastisch, leuk.
Hartstikke leuk.
Ja.
Gaan we naar het nieuws. Dat nu natuurlijk een beetje is opgehoopt. Maar eigenlijk wil ik het vooral hebben over de nieuwe ster op links. Te weten, Ellie Schlein.
Care tutte... E cari tutti, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo vinto. Mi sono immensamente grata, perché insieme abbiamo fatto una piccola grande rivoluzione. Anche stavolta non ci hanno visto arrivare.
Dit is Ellie Schlein di... volledig onverwacht eigenlijk de primarie noemt. Dus eigenlijk de voorverkiezingen.
Nog zwak uitgedrukt volledig.
Nog zwak uitgedrukt. Ze zegt hier van, nou ja, ze zagen ons niet uitkomen.
Nee.
We hebben het gedaan. Wat is daar gebeurd?
Ja, nou ja, ik bedoel, we hebben het dus over de Partito Democratico.
Italiaans PvdA.
Ja, is en eigenlijk ook nog SP en GroenLinks. Want je hebt eigenlijk bijzonder weinig ander links.
Klopt.
Ja, je hebt volgens mij Iveren,
die heb je wel, maar
echt een hele kleine partij. Niet vergelijkbaar met ons GroenLinks.
Nee.
Dus in die PD zit eigenlijk heel veel.
Ja.
En dat is de grote linkse partij in Italië.
Ja. Die echt een machtspartij.
Ja, maar die al jaren teleurstelt.
Ja.
Die sinds Prodi, bij wijze van spreken, ja, we hebben nog
Renzi
een beetje,
misschien nog eventjes gehad.
Renzi,
maar ja,
die zichzelf altijd opblies à la David Cameron met een referendum wat hij niet had moeten doen. En vervolgens is die, nou ja, gemarginaliseerd.
Altijd ruzie intern. De ene afscheiding, afsplitsing
naar de andere. Dan lijken ze op de P van de A, hoor. Want doorstoten in elkaars nek kunnen ze als de beste binnen
ongelooflijk
de PD. En dat betekent eigenlijk voor de Italiaanse, daar hebben we het wel eens vaker over gehad, de machtsverhoudingen, dat je het rechts heel makkelijk maakt. Die hebben eigenlijk geen tegenstand nu.
Nee, en altijd niet.
Nu, ook in september, hebben ze dus weer verloren, de PD. En dus wilde Letta zeggen, ik maak plaatsen, ik stap op. En toen waren de zogenaamde primaries waren er. En wie had daar moeten winnen? Dat was Bonaccini dus.
Ja. Zo'n oude
kent
klassieke
ook niemand
partij
in Nederland, maar gewoon een partijbonds.
Partijbonds, oude vent. Lijkt een beetje, vind ik, op Timmermans.
Ja, zeker.
Doet hij een beetje aan denken. Ja. Nou, het grappige is dat mijn schoonzus was zijn running mate. Dus dat was de vieze.
Daar hebben wij het nog wel eens achter de schermen over gehad. Dat is
en die zouden het gemakkelijk winnen. Ze hadden namelijk ook, de partij had gestemd. Hè, dus de mensen die lid zijn van de partij hadden gestemd. Toen was daar Bonaccini met mijn schoonzus.
Want hoe heet de schoonzus?
Pina Picerno.
Ja, precies. Die is al politica voor de PD, maar dan in Europa.
Ja, zit in het Europees parlement. Ja. En,
maar die hadden ik heb daar een poll van gezien. En die zouden met overmacht winnen.
Maar het rare wat die...
Dat was een poll onder de leden,
onder
toch?
De leden. Want wat gebeurt er bij deze primarie, bij deze voorverkiezingen? Dat ze ook open zijn als je geen lid bent van een partij. Dan staan er gewoon in heel Italië van die tentjes, gazebo's genoemd.
Ja.
En als je alleen maar €2 betaalt, mag je stemmen.
Dat is bizar.
Het is bizar. En toen kwam zij gewoon
dus
als winnaar.
Ik was toevallig, noem maar wat. Ik liep.
Oh, je hebt een Italiaans paspoort. Ja,
dus ik heb een Italiaans paspoort. Ja. Ik liep door.
Zeker.
Bolzano, noem maar wat.
Zeker.
Hey, daar had ik zo'n mooie partytent gezien.
Ja.
Ik had even betaald. Ik gezegd, ik wil heel graag stemmen.
Ja.
Bent u lid? Nee, ik ben geen lid, maar ik overweeg het wel.
Ja,
nou,
exact.
Maak je even een chit-chatje.
Ik weet niet of de chit-chatje nodig is. Ja.
Nee, maar voor de
maar ook best wel dik had ze gewonnen.
En dan had ik dus op Ellie Schlein gestemd. En zij heeft ongelooflijk met overwacht gewonnen.
Ja.
Ik was echt verbaasd.
Door toch een soort groep jongeren, jongeren dan in Italië ben je onder de 40, 45 ben je jong. Is dat nou, wie is zij?
Ja, zij is een, wat mij het eerste opvalt is, het is een jonge vrouw.
Ja.
En waarom valt me dat op? Ten eerste A, omdat het een vrouw is en dat mag best benoemd worden. Want nu heeft Italië twee vrouwen die leiding geven aan de twee machtigste partijen van Italië. De twee grootste.
Ja.
Linkse PD en zeker de Fratelli d'Italia, de grootste rechtse partij. Ja. Maar, en ze is heel jong. Ze is 37.
Ja.
Ze is net zo oud als jij.
Nee, dat is heel lief, maar nee, ze is jonger dan ik.
Ja, maar het scheelt weinig. Ja, maar ik bedoel, het is een beetje zo, precies. Maar, dus het is jong iemand, 37. Ja. En in ieder opzicht lijkt ze niet op Meloni.
Ja.
Ik herinner me nog een bepaalde toespraak waarin ze zichzelf profileerde. En zei, ik ben, waar Meloni zei, sono donna, sono madre, sono cristiana. Ik ben een vrouw, ik ben christelijk en ik ben een moeder. Zij zei, ik ben geen moeder, ik val op vrouwen en ik ben progressief, ik noem maar wat. Nou, en dus de anti-Meloni. En
dat een ze is biseksueel, geloof ik. Die zoveel mensen achter zich krijgen, dat is toch ook alweer een teken van dat een heel groot van de Italianen al lang verder is. Al lang voorbij dat ik ben een vrouw, ik ben een moeder, ik ben een christen. Een groot deel.
Ik denk
een niet onderschatte deel.
De conservatieve kant, Meloni, een hele goede vertegenwoordiger is. Ik denk dat aan de progressieve kant, deze Ellie Schlein.
Ja.
Van de grote steden bijvoorbeeld. Waar heeft zij bijvoorbeeld heel erg gewonnen? In de zona traffico limitato. Zo duiden ze in Italië vaak de grachtengordels aan.
Oh ja,
dat is wel grappig.
Geestig, u kent die bordjes wel van de vakantie. Let op, niet inrijden. Als er staat ZTL groen, betekent dat de ZTL actief is. Dan wordt u gewoon gefotografeerd en dan krijgt u een boete.
Krijgt
en die komt ook
thuis.
Aan. Die komt gewoon aan.
Ja, zeker. Ja, dus niet doen, niet.
Nee, groen licht met ZTL,
bent,
niet goed.
Of
je
nou in Florence bent, of in Corona, of
doe
in
niet.
Niet doen.
Oppassen.
Maar dat is dus een beetje de Italiaanse binnensteden zijn autoluw of autovrij.
Ja.
Maar daar wonen natuurlijk ook vaak wat progressievere mensen dan. Net zoals in de binnensteden in heel de wereld. Italië is daar geen uitzondering
op. Dat heeft niet zozeer met rijk te maken. Hè? Dat wil ik ook wel even gezegd hebben. Nee, oké. Okay, goed.
Vaak is het eigen bezit van eeuwen geleden.
Nee, maar ook gewoon gewoon ja, mensen die in het stedelijk gebied... Gewoon, ja,
nee, maar gewoon, daarom zeg ik, de steden van Amsterdam en Rotterdam zijn allemaal wat progressiever. En de conservatieven zitten vaak in de periferie en zo. Hè? Dat is vaak wat er is. In Italië is dat ook zo. En zij zei in haar eerste toespraak, wij zullen een flink probleem zijn voor de regering Meloni. Dat was haar eerste vrij zelfverzekerde uitverkiezing tot partijleider, toespraak en daarmee opende ze eigenlijk meteen de aanval.
Ja, maar ze is wel, en dat is ook weer de kritiek die links of rechts op haar heeft, ze is dochter van een Joods-Amerikaanse vader, geboren in Zwitserland,
ja,
opgegroeid in Lugano als kind van twee hoogleraren, in het bezit van 3 nationaliteiten. Ze is dus echt een cosmopoliet.
En dan
echt
hebben...
een elitair...
En dat is een fantastisch doelwit voor de populistische conservatieven natuurlijk.
Ja.
Want die hebben daar een pokken ekel aan.
Ja.
Bedoel, je hoort ze al fulmineren tegen de cosmopolitische elite die niet weet wat er omgaat, maar die wel weet wat er in de New York Times staat.
Ja.
Je hoort het ze allemaal delibereren. Tegelijkertijd, wat ik er positief aan vind, is er is wat nieuw en lang gekomen. Er is een nieuw iemand. Het is niet weer eens een, met alle respect, toch weer eens een grijze boomer van 60 jaar die al 100 jaar die proberen te redden. En het maakt echt niet uit of je nou Prodi bent, of dat je nu Veltroni bent, of dat je nu... Ja, Renzi vond ik nog wel een uitzondering, die heeft zichzelf opgeblazen. En nu zat daar Letta. Lieve man.
Maar ook niet iemand waar je de...
Bij de oorlog mee wint.
Nee.
Nou, dat bleek. Want die was verkiezing na verkiezing gewoon aan het verliezen.
Ja.
Hard aan het verliezen. En nu? Wat is er gebeurd?
Er is toch weer een enthousiasme ontstaan.
Er zijn nieuwe leden gekomen, heb ik gehoord, zelfs bij die partij. Ik bedoel, ik ben niet van die partijen. Mochten mensen denken, wat zijn die mensen enthousiast? Zijn zij ook van de PD?
Niet.
Nee, ben ik niet van.
Ben ik niet
maar
van.
Ik vind het goed in een land als de politiek functioneert. En we weten in Italië dat politiek heel lang niet functioneert. Dat mensen... Heel
de grootste partij is de partij waar niet op gestemd wordt. Om even te zeggen, de meeste Italianen, dat is de grootste...
Ook heel veel familieleden
die niet meer stemmen.
Moet je voorstellen, die gewoon al 10 jaar, sommige 15, niet meer naar de stembus gaan.
Dat vind ik echt intens treurig. We hadden het er op de app
vreselijk.
Over. En dat er hier, want ik heb...
Je hebt gewoon geen vertrouwen meer, want die zeggen, het maakt eigenlijk geen bal uit of je nu in Italië op een rechtse partij stemt, op een linkse partij. Ze hebben het 1 keer ook op de 5-sterrenbeweging geprobeerd. Sommigen, dat is ook weer teleurgesteld. Ik zeg niet dat zij nu ineens... Maar we hebben in ieder geval een Meloni, wat een jonge vrouw is op rechts. We hebben een Elie Schlein, wat een linkse, nogal uitgesproken mensenrechten. Ik bedoel, kunnen we haar een beetje duiden? Waar is zij voor? Waar staat zij voor?
Ja,
ze is heel progressief.
Zij is heel progressief. Dus ze is heel erg... toch echt wel links. Ze wordt gezien als het, een hipster. De krant van Berlusconi had er al omgedoopt tot idool van champagne links. De cyborg van de hipsters. Ver afstaan van de gewone Italiaan. Nou ja, dat is al hoe er op haar geschoten wordt. Maar het is wel gewoon een zeer linksere kant. En niet zozeer op het midden van de Partito Democratico.
Dus onderscheidt het zich meer?
Onderscheidt zich meer. Aan de andere kant, flirt met de 5-sterrenbeweging. Met Giuseppe Conte, weer een andere oud-premier. Waar ook een oud-premier aan de leiding staat.
Die is toch veel minder links dan zij?
Ja, dat vind ik dan. Ja, maar wel wat anti-establishment, dan zullen we het maar noemen of zo. En ook wat minder anti-establishment. Is af en toe ook wat minder pro-NAVO. Begrijp je? Dus ik vind anti-establishment in de oorlog van Oekraïne af en toe wat link. Hè?
Daar gaan we zo meteen nog even over hebben. Hè? Over haar standpunten daarover. Want dat is natuurlijk een heet hangijzer in Italië nu. Hoe ga je om met die oorlog in Oekraïne? Heeft ze ook wel dingen over gezegd. Maar
ze is progressief. Klimaat, heel erg voor het klimaat. Sociaal-economisch en cultureel is ze echt links. Ze heeft het over het versterken van de positie van werknemers. Over investeringen in het onderwijs en de gezondheidszorg. Over de
klassiek
absolute,
linkse thema's. Dus.
Echt klassiek linkse thema's.
En ze is volgens mij ook heel erg voor verworven vrouwen en mensenrechten.
Ja, absoluut.
Sociale rechten. Om het zo te zeggen. Hey, diritti sociali.
Ja.
Daar heb ik haar in ieder geval in dat eerste toespraak wat ik heb beluisterd. En daarna nog in een ander interview bij Catempo Cafà. In een talkshow op zondagavond. Heb ik haar nogal vaak die woorden horen uitspreken. Dus daar wil ze zich op profileren.
Ja, en ze is heel erg over de plicht om vluchtelingen en migranten op zee te redden en op te vangen. Dus dat is daar gewoon, wat dat betreft, echt de anti-Meloni.
Er zijn inmiddels al 72 mensen bij Cotrone zeg maar, en Calabria. Die naufragio, die
schipbreuk daar.
Vreselijk.
Wat ik daar ook interessant aan vind, dat is, en dat moet je niet verkeerd opvatten, en ik vind dat ik dat beter kan zeggen dan bijvoorbeeld een man. Ze is niet een pop. Ze is geen opmaak. Ze is niet ongelooflijk knap. Ze heeft niet ontzettend geweldig haar en heel veel dikke make-up aan. Begrijp je? Dus ze heeft een bepaalde ja, stoerheid.
En waarom is dat? Is dat...
dat vind ik opvallend. Omdat ik
in
heel
Italië
veel...
of ja, überhaupt?
In Italië zie ik dat. En dat is misschien dat meer op rechts. Dat het allemaal zulke vrouwen zijn met hele grote ogen. En opgespoten wangen. En dan heb ik het niet over Meloni.
Nee.
Maar wel
heel veel ministers.
Maar wel heel veel ministers. Ja. En ik vind het grappig. Of ik vond het interessant om te horen. Want Bonucci heeft... Bonaccini.
Nee. Heeft hij ook...
Maar Bonaccini, dus die dreigde te winnen. Die zei van, maar jij kunt mijn vice worden.
Heeft hij dat gezegd?
Ja, dan heeft hij haar tot uitgenodigd. Toen zei hij van, nee, de tijd dat vrouwen de vice-presidenten zijn, die is voorbij. En ik vond dat zo heerlijk.
Ja, dat ben ik wel met je
eens. Vond ik heerlijk. Niet gewoon zo'n vrouw, omdat het moet, op de tweede positie.
Italië is nu een soort Finland geworden. Met
maar dat is ongelooflijk.
Ineens ook, hè? Ik bedoel, het is...
snel gegaan.
We hebben heel lang... En het kan ook in 24 uur... Als
vorig jaar zat Draghi er nog. Gewoon in alle rust.
In alle rust. Ja. Die zou ik overigens meteen weer terug hebben. Eventjes voor de stabiliteit. Maar dit geeft in de politiek ook wel weer, denk ik, wat cachet. Dat er een nieuwe... Ik weet niet of een ster is. Want als ik bedoel, dat vind ik nog veel te...
Ze zit in de oppositie.
Precies. Dus dat, jawel, maar een goede oppositie
zeker,
voeren...
Zeker, is heel belangrijk.
Kost jaren totdat je die strategie hebt opgebouwd. En ze zullen met de PD... En dat is toch een beweging die het ook moet hebben van de straat... En van met mensen praten. Ze zullen die hele campagne opnieuw op moeten bouwen. Ja. En niet om haar. Want zij is een uitgesproken type. En ze zal die campagne ook... uitgesproken willen voeren. Ja. En zij heeft dus gezegd, Meloni heeft een probleem, die hele regering heeft een probleem, dus ze zal denk ik ook een hele heftige, weet ik niet, maar in ieder geval een hele zichtbare oppositie willen voeren.
Nou ja, en ze heeft natuurlijk ook gewoon het alleenrecht van Giorgia Meloni op het ik ben fris, ik ben nieuw, ik ben de toekomst.
Ja. Dat is al niet meer.
Dat is al niet meer.
Er is nu een nieuwe.
Er is
frisser.
Iemand die nog nieuwer en frisser en ook vrouw is.
Ja, en er is ook echt wat te kiezen. Want ze is jong, dat is Meloni ook. En Meloni is ook geen zestiger. Progressief, dat is Meloni niet. Nee. Dat is conservatief.
Weer.
Klimaatvriendelijk. Ja, dat is lastig, want Meloni is niet per se klimaatonvriendelijk, maar de rechtse regering is niet per se klimaatvriendelijk. Dus ik denk dat ze zich daar wel veel meer weer onderscheiden op, ik denk, sustainable energy en dat soort zaken. En op sociaal-economisch vlak, daar ben ik het wel benieuwd naar. Want zij zegt op te komen voor de armen. Maar dat zegt Meloni ook, hè?
Ja, ja.
Omdat zij populistisch rechts zegt natuurlijk ook heel vaak van, jongens.
Dit wordt dan toch natuurlijk een oppositie van...
Tot die Cittadinaanse bijvoorbeeld.
Ja, maar er zijn
daar
Italianen,
andere dingen mee om.
Ja, maar er zijn Italianen die gewoon... Dat links zijn of rechts zijn, dat zit zo diep geworteld in Italianen. Ja, dus ik denk dat heel veel Italianen, even dan wat oudere generatie, waar misschien dan ook hun kinderen. Ik denk dat heel veel jongeren zich aangesproken voeren, die over het algemeen wat progressiever zijn door deze slime. Die al lang waren afgehaakt. Ja. Misschien nog één poging hebben gedaan met de Vijf Sterrenbeweging. Maar misschien ook de wat oudere linkse kiezer die nooit rechts zou stemmen. Maar die ook het gewoon echt niet meer weet met dat geklooi in die partij die de hele tijd weer uit elkaar donderde en zo druk met elkaar was dat er nauwelijks oppositie was. Laat staan een succesvolle verkiezingscampagne. Denk je dat ze het haar regering moeilijk gaat maken? Ze moet even wel iets te bewijzen. Ik bedoel, de verwachtingen zijn toch wel hoog gespannen.
Ik denk, het is een enorm slimme tante dit. Mm-hmm. Die Ellie Slijm, dus het is de dochter, jij zei het al, van twee hoogleraren. Een hele slimme moeder, een hele slimme... Zij is ook duidelijk heel slim. Ja. Dus ze heeft dit bedacht. Het is niet haar overkomen. Dus er is een strategie achter. En als zij zegt dat ze de regering moeilijk gaat maken, gaat ze in ieder geval een poging wagen. En ik denk dat ze daar ook wel in gaat slagen. Waar ik minder overtuigd van ben, maar dat moet de tijd even uitwijzen, is... krijgt zij inderdaad qua stemmen, als het straks gewoon landelijke verkiezingen zijn... krijgt zij straks inderdaad al die linkse mensen achter zich. Omdat, ik zei het eerder al, die Partito Democratico was toch een beetje een vergaarbak. Daar zitten bijvoorbeeld ook heel veel... toen de Democrazia Cristiana, het Italiaanse CDA, uit elkaar viel... ging een heel gedeelte van die mensen ging naar Forza Italia, naar rechts. Maar dat is ook een heel gedeelte naar links gegaan. Wat onder coalities als La Margherita, Zinello enzovoort. Maar dat zijn katholieke linksen.
Ja.
Dat zijn niet mensen die...
Dat zijn geen progressieve linksen, nee.
Nou, die zijn maar wel progressief, maar dat zijn niet... hoe noem je dat? De radicalen.
Nee.
En die zitten samen in een partij.
Ja, dat is ook...
En dat maakt, en dat is net zoiets als dat je de radicale tak van de SP... vergelijkt met de conservatieve tak van de Partij van de Arbeid.
Ja.
Of de progressieve GroenLinkser, jonge urban bewoner... vergelijkt met iemand die een dochter is van een mijnwerker uit Maastricht. Die hele andere zaken belangrijk vindt.
Ja,
eerst als fressen, dan die moraal. Dus, en die partij verenigt dat allebei. En ik ben benieuwd of zij Is ze niet te uitgesproken links, ja, progressief, zodat ze die wat gematigdere linkse mensen, ja, verliest? Of weet ze, en dat zou zomaar kunnen, en dan is ze een potentieel machtsblok in, ja, de komende verkiezing, weet ze die mensen te verbinden in die linkse partij? En dan is het straks een bedreiging, gewoon voor de regering Meloni, mochten er weer landelijke verkiezingen zijn. Wat er in ieder geval goed is, Italië was bijna helemaal, vroeger was Italië, hè, red states en blue states heb je ook in Italië. Red states waren de linkse en de blue states waren de rechtse. Afgelopen verkiezingen, dus toen er in Lazio en in Lombardije verkiezingen waren, we zijn er weer twee bolwerken gevallen. Volgens mij zijn er nog maar 2 van de 20 regio's links.
Toscane en Emilia-Romagna. Ja, dat zijn ook echt de aller...
Luister de Lode Jaren.
Ja.
En alle anderen zijn rechts. Dat is in Italië nog nooit in de historie voorgekomen. Misschien gaat zij weer voor een kentering zorgen dat ze weer wat regio's gaat terugwinnen. Er zijn namelijk eerder regionale verkiezingen in Italië dan, want voor die landelijke, ja, rechts kijkt elkaar natuurlijk nu aan. Die gaat elkaar nog alleen maar vasthouden, denk je niet?
Dat denk ik wel. Ik ben, ja, goed, het is ook heel erg nu vooruitkijken. Er zijn, ja, lang geen verkiezingen. En volgens mij is het,
we spelen even voor politieke analist. Maar,
ja. Nee, ja, maar dat zijn we toch ook. Maar jawel, het is wel dat ik denk, is het niet weer gewoon de nieuwe hoop op iets nieuws?
Ja. Ja,
en dat, ja, daar gaat ze van profiteren. Maar dat is natuurlijk wel weer, dat is ook recipe voor disappointment. Volledig. Het wordt niet allemaal anders. Het gaat gewoon allemaal traag.
Ja, maar er zijn dus ook ik denk wel goede voorbeelden te noemen in Italië van dingen die wel zijn veranderd. Hè? Je kunt veel zeggen van die 5-sterrenbeweging. Ik was daar nooit een fan van. Maar het heeft gezorgd voor aardverschuivingen in de Italiaanse politiek. Nog nooit kwam een partij zo ineens out of the blue binnen. Ze hebben de gevestigde orde ook bewogen om andere dingen belangrijk te vinden, omdat ze nou eenmaal bestonden. Forza Italia toen, in de jaren 90, was ook een aardverschuiving, dat ineens Silvio Berlusconi kwam. Kortom, Ellie Schlein zou misschien nu op links wel een nieuwe dame kunnen worden. Ze wordt ook wel eens met die, hoe heet ze, González vergeleken in Amerika.
Ja.
En, of met de Finse. Kortom, ja, het zou echt wel een nieuwe frisse start voor links kunnen zijn. En we gaan het sowieso volgen.
Tot slot nog even over haar standpunt van Oekraïne. Want dat is natuurlijk gewoon ook voor de wereldpolitiek van belang. Wat een van de belangrijkste leiders, ook als ze nu in de oppositie zit. Wat vindt zij, hoe zij kijkt naar de oorlog in Oekraïne? Dat was een belangrijke reden waarom de Partito Democratico en de 5-sterrenbeweging van Conte vorig jaar met elkaar in conflict raakten.
Ja.
In de nadaging van de regering Draghi. Conte pleitte enkele maanden na de Russische invasie al tegen wapenleveringen en voor onderhandelingen. Nou, daar is inmiddels wat zuiniger over. Maar zeker niet voor dat eindeloos doorgaan met wapenlevering. Daar zijn zij kritisch over. Terwijl de Partito Democratico onder de leiding van Letta juist voor militaire steun was. Onvoorwaardelijke steun. Nou, Schlein heeft zich over die kwestie, die in sommige linkse kringen gevoelig ligt, vanwege een sterk anti-NAVO-sentiment, hè, mind you, dat is er ook, nog niet duidelijk uitgelaten. Maar ik begreep, jij hebt haar wel hierover gezien in een Italiaanse talkshow.
Ja, in Tempo che fa, hè, met Fazio op zondagavond. Een goed bekeken talkshow, zeg maar.
Geen goede talkshow, vind ik.
Ja.
Maar goed, het is wel... Ja.
Nou ja, voor Italiaanse begrippen vind ik hem redelijk goed.
Ja, okay.
Want als je gaat kijken naar, en dan bedoel ik niet hoe die geleid is, want daar heb ik wel commentaar op. Maar de gasten die daar komen zijn,
ja,
altijd
zeker,
wel heel prominent. Hè?
Top-notch. Bedoel, ja.
Top-notch. Hij heeft van de, ja, paus tot sterren, alles komt, ja, haar, Maneskin. Maar goed, dus zij was daar ook. Dus
ja,
hup, meteen bij Fazio aangeschoven. Daar werd ze bevraagd over dat Oekraïne-standpunt. En daar delibereerden ze voor een heel groot gedeelte het onderhandelstandpunt van Conte.
Ja.
Dat het belangrijkste was. En daarmee kiest ze toch een beetje voor die kant. Natuurlijk zei ze, die wapens moeten we misschien nog wel even doen en zo. Maar daar winnen we de oorlog niet mee. De oorlog win je door te onderhandelen terug naar de onderhandelingstafel. En het lastige, wat ik daar lastig aan vind, is dat iedere keer dat je dat aan in ieder geval militaire experts vraagt, die bijvoorbeeld hier ook op BNR of ook in de podcast van Boekstein en de Wijk, in deze fase van de oorlog onderhandelen zou betekenen
dat
Oekraïne gaat zeggen, oké, maar dan zijn wij dus bereid, ja, om te onderhandelen. Terwijl Oekraïne zegt, nee, we willen pas onderhandelen du moment dat die Russen zich terugtrekken.
Ja.
Dus ik vind het politiek strategisch niet zo heel verstandig van haar. Ik denk niet dat ze dit bedoelt natuurlijk, dat snap ik ook wel. Ik denk dat zij gewoon bedoelt, wat meer pacifistisch, stop nou met vechten en get around the negotiation table, want, ja, daar kom je eruit. Alleen in deze fase van de oorlog, nee, wanneer de agressor Poetin zo heftig aan het inhakken is, als Oekraïne valt, hebben wij ook een probleem, hè, als NAVO-land. Want, ja, dan bewijst het alleen maar dat landje pik nog altijd kan, anno, ja, 2022, 2023. Ja. Dus ik vond dat nog wel wat gratuit. om te zeggen, ja, we kunnen onderhandelen. Ja, maar hoe ga je dat dan vormgeven? En als jij nu aan de macht zou zitten, wat zou dat dan de facto betekenen? Stoppen we dan bijvoorbeeld met wapens leveren? Ik weet het niet.
Nou, we gaan het bij de eerste stemmingen natuurlijk zien. En wat zij, of zij stemadvies gegeven. Maar
dat betekent dus bijvoorbeeld dat je dan de gematigde tak bijvoorbeeld zou kwijtraken.
Dat denk ik wel, ja.
Want dan ga je vooral voor pacifistisch. En die zijn er, hè. Heb jij heel goed gezegd, denk ik. Ik ben het heel erg met jou eens. Dat er heel veel Italianen zijn die ook heel erg anti-NAVO en anti-dit. En
anti-Amerika.
Die heeft ze zeker. Maar dan gaat ze voor de communistische... En dat bedoel ik niet verkeerd, maar communismo italiano bedoel ik daarmee. Hè?
Ja, het zeer linkse.
Maar dat is 20-25% van het electoraat. Ja. Dat is veel. Dus als ze daarvoor gaat, zou ze ook wel wat gematigdere mensen kwijt kunnen raken. Ik denk niet dat ze zo dom is namelijk.
Ik krijg bijna weer zin in verkiezingen. Maar goed, het was goed
Hou even op, hè.
Wat?
Hou even op, het is nou net rustig.
Ja, het is nu net rustig. Maar goed, het is toch wel ook wel weer fascinerend.
Weet je,
maar
in ieder geval... Ik ben wel benieuwd wat die Italiaanse studenten hier dan...
Van denken. We gaan ze overhoren, hoor. Onze analyse is wel goed hebben.
Of, pas op, dan gaan ze ons overhoren.
Oh, nee.
Tu sei figlia a me. Vedi di stare attenta.
Andato, conosciuto altri mondi. È quello che dice sempre Guagliuno.
Che c'è?
Io lo voglio incontrare. Oreste è come me. Lei mi deve guardare come una di sue ragazze. Possono fare altre scelte, potranno mai tradirsi l'una con l'altra.
Tu ti illudi. I cuori si richiudono col tempo.
Ik heb hem toch even helemaal laten horen, omdat ik gewoon die sfeer in die film. Het is een prachtige film, Nostalgia heet hij. Hij draait nog in de bioscopen.
Heb je gewoon weer in die bioscoop gezeten?
Ik heb er in die bioscoop gezeten.
Ga volgende week.
Ja? Ja. Wat ga je zien?
Ja, dat moet ik nog even zien. Maar
dit is echt een goede tip.
Ja. Het
zou wel eens leuk zijn.
Nee, dat is een nieuwe. Ik ga ook in de bioscoop zitten voor de luisteraar.
Oké, dat is heel aardig. Maar neem jij wel eens een tip van mij aan?
Ik heb een hele lijst die ik aan het kijken ben met Roos.
Nee, maar dit is echt prachtig. Het is met Pier Francesco Favino in de hoofdrol.
Oh.
Beetje onze, is dat nou gewoon de Italiaanse Jacob Derwig, Gijs Schotten van Aschat, Barry Atz, maar een beetje ertussenin.
Aschat, die
is ouder. 70, ja, oké, maar wel echt een kwaliteitsacteur en niet...
Ik zou bijna willen zeggen de Penelope Cruz, maar de hoe heet die?
Javier Bardem. Ja, daar zou die...
Bardem, wat trouwens een overgoede acteur gesproken. Maar hij is toch ook van Romanzo Criminale?
Onder andere.
Heeft hij
is
een
van,
Donatello hij is... voor gekregen? Dat is het Gouden Kalf van Italië. Voor
die hebben ze naar jou genoemd, toch?
Ja, ik naar hen. Ja.
Andere Donatello.
De laatste film is Gianni Piubelli.
Gianni Piubelli, maar goed, hij zit eigenlijk...
Hij zit in alles.
Net
hij is een goede acteur, hè?
Zo goed. Ja. En het gaat over...
Ja, gaat
hij
over.
Is dus... Nou, je hoort allemaal plat Napolitaans. Echt dialect. Dus ik had ook gewoon een ondertiteling nodig. En mijn vriend komt dus uit die regio. Die was ook echt zwaar onder de indruk van zijn Napolitaans accent. Het is een geweldig film.
Hij is geen Napolitaan.
Napolitaan. Dit is 50er Felice. Nog knapper. Die keert in de film na 40 jaar uit Egypte terug naar zijn geboorteplaats Napels. In het begin van de film spreekt hij ongelooflijk slecht Italiaans. Dus met een heel Egyptisch accent. Komt hij nauwelijks uit zijn woorden. Het is zo knap. En naarmate hij dus... De film denkt dat het over 2 maanden gaat. Naarmate hij voordat gaat, wordt zijn Italiaans en Napolitaans ook beter. Hij bezoekt zijn bejaarde moeder, loopt half vergeten kennissen tegen lijf. Maar wat komt hij nu precies doen en waarom is hij weggegaan als 17-jarige jongen?
Dat weet de kijker niet.
Dat weet ik niet. Maar uiteraard heeft het ook met de georganiseerde misdaad te maken.
Oh.
Het is heerlijk melancholisch. Dat is een roman van Ermanno Rea, waar de waarheid stukje bij beetje wordt onthuld, terwijl de spanning steeds verder wordt opgevoerd. Die zin heb ik niet van mezelf. Maar goed, het is een film die gaat over nostalgie, zoals die ook heet. Over Napels. Het is... Ja, ik vond het echt een geweldige film.
Echt.
Ik heb 4,5 ster gegeven.
Jij?
Nou, hier nu.
Ja,
gegeven.
Nu. Ja, ja. Zojuist. Ja, nou,
hier,
wow.
Is hij. Ja. Maar, oh god, hij blijft erin. Ja, god.
Ja, even de kuchknop. Mijn hemel.
Jongens, sorry.
Ja, ik heb bij jou de indruk door de jaren heen gekregen dat jij Films moeten niet te traag zijn.
Nee, dit is best wel een beetje een dromerige film.
Dat dacht ik al. En het heet ook nog Nostalgia. Dus dan dacht ik al, nou, dan moet je bij Evelien, dan moet je wel een heel goed verhaal hebben.
Ja, oké, maar jij denkt nu dat ik alleen maar van schieten, tieten en helikopters hou en dat allemaal heel snel motorrijden.
Nee, tegendeel. Ik denk dat jij juist een beetje kritisch bent op te veel Hollywood-achtige films met heel veel gepolijst. Dat je wat meer voor het onpolijst echt... Maar er wel een verhaal in moet zitten.
Ja, moet wel een verhaal
in zitten. En dat zit er dus ook in hier.
Zit er echt in. Zit er echt
precies,
in.
Ja.
Het is
het spannend?
Het is ongelooflijk spannend.
Oh, echt ook nog?
Ja, het is ook nog ongelooflijk spannend.
Maar hij draait in de bios.
Hij draait in de bios nog, ja. Ik heb gecheckt. Hij is nog de komende dagen. En anders komt hij ongetwijfeld op een van de streamingsdiensten. Dan zijn we alweer aan het einde gekomen van deze podcast. Ik ben ongelooflijk blij dat je weer naast me zit in de studio. Dat gaan we volgende week ook doen.
Ja, en volgende week gaan we een beetje nieuws doen. Want er is heel veel nieuws.
Ja.
Ik ga dus naar de bioscoop. Ik ga naar L'Immensità. L'Immensità.
Oké.
Okay. En een of andere persvoorstelling. Mocht je tijd hebben. We hebben twee kaarten bij de podcast. Je mag mee.
Ik ga even kijken wat het is.
Ja, kom maar even. We gaan het hebben over het Parmalat-schandaal. Dat is natuurlijk al jaren geleden. Met wat Nederlandse bemoeienis. Dus ook hier belastingkantoren mee bezig geweest. Hoe zat dat nou precies? Een enorm Italiaanse multinational. Met voetbalclubs, met alles. Die ineens, bam, viel.
In elkaar donderde.
In elkaar donderde en alles meesleepte in zijn slipstream. Hoe zat dat nou precies? Een kleine reconstructie in de Italië-podcast.
Wil je nog meer afleveringen luisteren van de Italië-podcast? Je vindt ons in je favoriete podcastplayer. Je kunt ons altijd vinden op social media, op Instagram, Italië-podcast. Of ons mailen op italiëpodcast@gmail.com. Dank weer voor het luisteren en tot volgende week.
Ciao, ciao.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.